Gemeente, de collecte vandaag voor de kerk en morgen om 10 uur de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias het eerste vers. Lof zij de God van Israël. Wij lezen Lucas 2, het eerste deel, dat wil zeggen de verzen 1 tot en met 14. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. Daarna zingen we Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was en zij gingen allen, om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Laten wij ook op deze eerste kerstdag ons geloof belijden. En dan zullen we dat doen aan de hand van, met de woorden van artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18, waar het gaat over de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd. Dewelke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mensen gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Gemeente, wij openen het woord des Heren vanmorgen uiteraard bij het evangelie van de geboorte van de zaligmaker. Vanmorgen ook dus Lucas 2. En we overdenken vanmorgen de verse 13 en het eerste deel van 14. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen. Tot zover. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen vanmorgen allereerst uw naam wel ootmoedig danken dat u ons deze kerstdag doet beleven. Dat het ook voor ons vandaag weer 25 december mocht worden. En dat is toch een bijzondere dag op onze kalender. Niet dat we dat nu met alle zekerheid kunnen terugleiden tot de dag van uw geboorte, Heren. Wat dat betreft is het een menselijke beslissing geweest om deze dag daarvoor te gebruiken. Maar het is inderdaad toch de dag waarop wij gewoonlijk jaarlijks samenkomen als gemeente om met elkaar te openen dat heilig evangelie waarin het gaat over uw komst in het vlees, Heere Jezus Christus. Dat willen we dan ook vanmorgen weer doen en we mogen u danken dat we hier mogen en kunnen zijn, dat u de gelegenheid gegeven hebt om naar uw huis te komen. Heere, u geeft ons gezondheid en krachten. We hoefden ook vanwege de gesteldheid van het weer niet thuis te blijven, omdat het te gevaarlijk zou zijn op de wegen. Zoveel zegeningen hebben we alweer ontvangen. En we mogen hier zijn en het woord van u is hier. Heere, laat uw geest nu ook hier zijn en werken. Want zoals we dat in de adventsweken gehoord hebben en keer op keer werd dat in het evangelie benadrukt, echt kerstfeest vieren kan alleen als de Heilige Geest erin meekomt. Als de Heilige Geest ons vervult, als de Heilige Geest onze ogen opent en onze harten in beweging brengt. Heere, daarom wij bidden van u dat u ons uw Heilige Geest zou willen schenken. En dat gij het ons te verstaan en te beleven wilt geven, wat we zojuist ook beleden hebben. Die wondere belijdenis, Heere, die uitliep op de erkentenis dat de Heere Jezus Christus nu waarlijk onze Immanuel is. God met ons. Heere, van nature is dat zo niet. Van nature zijn wij niet met u verenigd. Staan we gehans en al buiten uw gemeenschap? Zijn we zelfs vijanden van u? Tegenstanders? We hebben opstand gepleegd, Heren, en we hebben van nature de wapens van onze opstand nog altijd in onze handen. We hebben ze nog niet ingeleverd en we zijn nog niet voor u gevallen, maar we leven in natuur, in onze natuurstaat, in die vijandschap tegen u. Of we dat nu willen erkennen, of dat we dat nou bij onszelf ook ontdekt hebben, of dat we daar helemaal blind voor zijn, Heren, maar dat is de werkelijkheid die gij in uw woord ontstekent. Dus is er geen gemeenschap tussen u en ons, integendeel. En we kunnen het ook nooit meer anders maken, Heren, wij zullen die wapens ook nooit inleveren. En we zullen nooit voor u vallen en buigen. We zullen altijd in zelfhandhaving voortgaan. Hoewel we anders weten. Hoewel we weten dat er alleen maar vrede is. En dat er alleen maar verlossing is. Als we ons aan uw krachtige hand onderwerpen. Heren, het is inderdaad alleen maar daar en dan werkelijkheid waar uw geest ons overwint en waar uw geest ons doet bukken en waar uw geest ons ook begeerig maakt naar die middelaar, die waarachtige middelaar die de weg tot God baant en die zondaren tot God terugbrengt. Heere, en van hem mogen we vanmorgen horen. Maar zullen we het verstaan, dan moet het weerklank vinden in onze harten. En dat zal toch alleen maar dan en daar zijn, Heere, waar u voor die zaligmaker plaats maakte. Dat was bij de herders zo. Maar de rest van de inwoners van Bethlehem, die hebben zo heel anders gereageerd op die heilstijding. De herders kwamen en ze kwamen met haast. En ze hebben gezien en ze hebben gezongen. En de anderen hebben zich hooguit verwonderd. En daar bleef het dan bij. En straks in Jeruzalem is het niet anders. Daar is Simeon en die zingt en die getuigt en die profeteert. En die heeft er weet van wat dat betekent om uw zaligheid gezien te hebben. En zoveel anderen die ook naar de tempel gegaan waren. Ze hebben een ogenblik gekeken en ze zijn weer verder gegaan met hun eigen bezigheden. En dat kind, dat betekende voor hen verder niets. Heren, zo kunnen we ook op kerstfeest in de kerk zitten. Dan kunnen we het zien en vergeten. Dan kunnen we er een ogenblik naar luisteren en dan weer druk zijn met onze eigen dingen. Heren, wilt u ons daarvoor bewaren? Maar maak dan plaats voor dat evangelie. En openbaar uzelf door het werk van uw Heilige Geest in onze harten, dat we begeerig zullen zijn om hem, deze zaligmaker, deze koning der Joden, deze Immanuel ook echt te mogen kennen in het geloof en te mogen ondervinden. Hij brengt ons echt weer terug bij God. Hij is de verbinding. In hem ligt de eenheid, de vereniging, God met ons. Heren, openbaar deze geheimenissen aan ons, aan onze ziel. We kunnen ze niet eens onder woorden brengen. Als het ten diepste erom gaat, heren, dan schieten onze woorden tekort. En dan kunnen we het geheimenis niet eens uitleggen en elkaar duidelijk maken. Maar het is wel te beleven. Geef ons dat dan, o God. En zegen ons zo hier in uw huis, zegen degene die met ons meeluisteren, zegen uw woord waar het ook verkondigd mag worden. Laat de Heere Jezus in die boodschap centraal staan, laat het om de eer van hem en in hem om de eer van God te doen zijn. En laat zo uw woord met majesteit en met macht en met kracht en met gezag ingang vinden in veler harten. Troost brengen in vele verslagenen van geest. Moed geven aan moedelozen. Troost aan ongetroosten. En hoor ons zo, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 150, 1 en 3. 150, looft God, looft zijn naam alom en looft God naar zijn hoog bevel. Thank you. Rondom de kribbe van Bethlehem heeft de Heere een aantal mensen geplaatst. En het is nogal gebruikelijk als wij met elkaar het kerstevangelie overdenken en als de kerstboodschap gepreekt wordt, dat er dan ook gelet wordt op die mensen die rondom de kribbe een plaats hebben gekregen. We hebben in feite dat ook in de weken die aan de kerstdag van vandaag vooraf gegaan zijn gedaan, toen we gelet hebben op die figuren die ons getekend worden in het eerste hoofdstuk van Lucas, Zacharias, Elisabeth. En we hebben met elkaar ook een blik geslagen op Simeon. Maria is even in ons beeld geweest. En je zou natuurlijk kunnen spreken over de wijzen uit het oosten. Je kunt de herders erbij noemen, je kunt Anna erbij noemen. En die zo vaak vergeten Jozef, die maar zo helemaal in de schaduw blijft, maar waar het evangelie ons toch ook wat over te zeggen heeft. En het is allemaal van belang, gemeente, om zo ook vanuit hun beleving, hun kerstbeleving, onszelf de spiegel voor te houden. Verstaan wij dat nu? Kennen wij dat nu ook? Is de koning die geboren is en in de kribbe van Bethlehem neergelegd is ook voor ons datgene wat hij voor Simeon was, Gods zaligheid, wat hij voor Maria was, die al deze woorden bewaarde in haar hart? We kunnen het kerstevangelie ook nog weer van een andere kant bezien. Nog steeds vanuit datgene wat mensen en hoe mensen erop gereageerd hebben. Er is ook Herodes. En die heeft heel afwijzend tegenover dat kind gestaan. Die wilden hem zelfs doden. Daar zijn de fariseeën geweest die Herodes wel verteld hebben waar de zaligmaker, de Messias, geboren zou worden. Maar die er zelf geen stap voor gezet hebben om bij hem te komen, al wisten ze precies waar ze hem eventueel zouden kunnen vinden. De onverschilligen en de vijandigen, en daar zit ook lering in, want we moeten onszelf ook onderzoeken ten aanzien van de gesteldheid van ons hart tegenover dat kind in de kribbe. En van nature is dat niet een andere soortige gesteldheid als bij Herodes en de fariseeën. Ook bij ons is er onverschilligheid en nog erger, tenzij Gods genade ons wederbaart. We kunnen uit al die dingen die het evangelie ons zo beschrijft lering trekken, nuttig onderwijs ontvangen, hoe de ware kerstbeleving is en hoe het dus ook duidelijk niet moet. Vandaag willen we het op een andere manier gaan lezen, gemeente. En dan komen er niet eens zoveel mensen bij ter sprake. We willen het kerstevangelie gaan lezen niet vanuit de beleving van Simeon of van een ander, maar vanuit de beleving van de engelen. Die hebben namelijk ook kerstfeest gevierd. En van hen lezen wij ook, zij het niet zoveel, maar toch wel iets heel belangrijks. De schrift laat weten hoe de engelen hun kerstfeest beleefd hebben en hoe zij gereageerd hebben op de geboorte van de zaligmaker. En ik dacht dat het ook nuttig en leerzaam zou kunnen zijn om te weten hoe het kerstfeest van de engelen is verlopen. Wie zijn dat, engelen? Ook al een vergeten categorie schepselen, denk ik wel eens. Schepselen van de Heere, waar we zo af en toe ook wel eens aan denken, maar dat is meestal maar een hele vluchtige gedachte. Als we er al aan denken. En daarom is het misschien toch wel eens goed om er eens heel bijzonder bij stil te staan. Bij deze medeschepselen Gods. En als het goed met ons is, als het goed is tussen God en ons, dan zullen we straks met die engelen samen God mogen verheerlijken. Dan zullen we met hen mee de grootheid van Gods deugden mogen bezingen. Dan moeten ze ons eigenlijk ook niet onbekend en vreemd gebleven zijn. Deze schepselen Gods. Wat weten we van hen? Het zijn hemelse dienaren van de Heere. Ze hebben hun verblijfplaats niet op de aarde. Ze komen wel op de aarde. En ze zijn ook wel werkzaam op aarde. Maar hun residentie is daar waar God woont en troont. Het zijn de troongeesten Gods. En er wordt ons in de Bijbel verteld dat ze rondom de troon staan. En dat ze rondom de troon ook nu al bezig zijn met de lof des Heren. Jesaja 6 bijvoorbeeld vertelt ons dat ze daar de serafs, dat is dan een bepaald soort engelen, de lof des Heren, de heiligheid des Heren bezingen. Ze dienen hem. Dat blijkt ook wel uit bijvoorbeeld dat zesde hoofdstuk van Jesaja, dat het getrouwe dienaars van de Heren zijn. Psalm 103 zegt onder andere van hen dat ze vaardig passen op het woord van Gods mond. Zij letten met grote nauwkeurigheid op alles wat God tegen hen zegt. En de bevelen die God hen geeft, voeren ze zonder enige aarzeling uit. Ze zijn trouw. Deze engelen wel. De andere engelen, die duivelen geworden zijn, daar gaat het dan nu even niet over. Maar de engelen waar het vanmorgen over gaat, dat zijn de trouw gebleven engelen. Die toen er opstand in de hemel was, niet meededen in die opstand. En toen een deel van de engelen afviel, en door God ook onder het oordeel geplaatst werd, toen zijn deze engelen staande gebleven. En ze zijn nog getrouwe dienstknechten. U weet wel, de hele Bijbel door, het Oude Testament in ieder geval, maar ook zo af en toe in het Nieuwe Testament, dan ontmoeten we die engelen en dan zien we de voorbeeldige trouw waarmee ze de Heere dienen, de voorbeeldige gehoorzaamheid waarmee ze zijn bevelen uitvoeren, of dat de Heere ze nu stuurt om een boodschap te brengen op de aarde, of dat de Heere hen nu stuurt om zijn volk verlossing te geven, te bevrijden uit de macht van hun vijanden, of dat de Heere hen nu stuurt om aan een van zijn knechten uitleg te geven over dingen die de Heere in een visioen aan zijn profeten laat zien. U kent de geschiedenis van de profeet Zacharia, die zo'n tolkengel bij zich heeft, en die engel moet hem allerlei dingen verklaren uit de dingen die de Heere hem laat zien en die hij niet begrijpt. Waarom zijn ze zo gehoorzaam? Waarom zijn ze zo getrouw? Waar komt dat vandaan? Is dat een soort slaafse vrees, slaafse onderworpenheid, gemeente? Nee. Hun trouw, hun toewijding, hun gehoorzaamheid aan de Heere vloeit voort uit hun intieme verbondenheid met de Heere. Vloeit voort uit hun hartelijke en oprechte liefde tot God. En omdat zij hem van harte lief hebben, verheugen ze zich over alles waar God zich over verheugt. Bewijs? De Heer Jezus heeft zelf gezegd dat er blijdschap is bij en voor de engelen over een zondaar die zich bekeert. En waarom zou er nou blijdschap bij de engelen zijn over de bekering van een zondig mensenkind? Omdat God over zo'n bekering verheugd is. Omdat God in de weg van die bekering zo'n mens die hij kwijt was weer terugkrijgt. En de engelen verheugen zich met God. Maar dan is het omgekeerde ook waar. Dan beleven de engelen ook droefheid en verdriet. Intens verdriet over alles waar God verdriet over heeft. Over de zonde van zijn schepselen. Over de val van Adam en Eva en hun ganse nageslacht. Wat er toen in de Hof van Eden gebeurde, toen Eva als eerste en Adam als tweede gegeten hebben van de vrucht van de verboden boom. Wat er toen in de Hof van Eden gebeurde, dat heeft een onnoemelijke smart veroorzaakt aan Gods hart. Maar ook aan de geest van de engelen. Dat was een treurdag. Want God raakt het hoogste, het toppunt, het het mooiste van zijn schepping kwijt. En door de mens, de ongehoorzaamheid van de mens, werd God van zijn heerlijkheid, van zijn eer beroofd. En dat hebben de engelen gezien, en daar zijn ze niet zomaar toeschouwers, onbewogen toeschouwers van geweest. Zoals wij van iets ernstigs wel eens gewoon onbewogen toeschouwers kunnen zijn. Nee, daar hebben de engelen zich ook zeer erg over verdroten. Dat heeft hen zeer gesmart. En toen kwam de vraag in het hart van de engelen op. Hoe God daar nu op zou reageren. En wat God daar nu aan zou doen. Zou God nou die gevallen mens prijsgeven? Zou hij die verloren mens nu verloren laten? Zou hij hem in zijn val en in zijn ongehoorzaamheid doen omkomen? Zou God dat doen? Of weet God nu nog wegen om te herstellen wat verdorven is? Weet God nu nog een mogelijkheid om die verloren mens die in zijn vijand veranderd is, te herstellen in zijn gunst? En die vraag ging te meer klemmen als engelen zich vergelijken met mensen. En dat hebben de engelen ongetwijfeld gedaan. Ze zijn zich van hun positie, die ze krachtens hun schepping gekregen hebben, heel duidelijk bewust geweest. En dan weten engelen heel wel dat zij vergeleken met mensen op de tweede plaats staan. Dat de mensen kinderen waren en de engelen slechts knechten, dienaren. Dat de mens naar Gods beeld geschapen is, zoals er uitdrukkelijk van de mens staat. Dat de mens kind was, Lucas 3 eindigt met Adam, de zoon van God. God was hun vader. En wat gebeurde er? Terwijl de knecht trouw bij zijn heer bleef, liep de zoon weg. Werd een verloren zoon. Hij die bovenaan stond, terwijl de engel op de tweede trede staat, hij die bovenaan stond, viel, raakte God kwijt en God raakte hem kwijt. En hij viel beneden de knecht. Van de knecht krijgt God nog eer, van het kind niet meer. En zal dat nou zo blijven? Of is er nog een weg terug voor de zoon? En toen hebben de engelen gezien, en we lezen dat ook in Genesis 3, toen hebben de engelen gezien dat God op een voor hen onbegrijpelijke manier, daar konden zij het geheim niet van doorgronden, maar dat God toch die weggelopen mens achterna ging. En dat hij hem zijn zoon beloofde. En dat hij die op die weggelopen mens dus opzocht en hem niet aan zijn lot overliet. Hem niet prijsgaf aan de dwaze keus van zijn hart. God zocht hem op. God riep hem. God gaf beloften. God ontfermde zich over die mens. En dan blijkt het de engelen dat er door Gods wijsheid toch nog een weg terug is. Verzoening met God is toch nog mogelijk. Maar hoe kan dat? Dat is voor de engelen een mysterie geweest. Dat hebben ze nooit begrepen. En dat ze dat nooit begrepen hebben, maar dat ze er wel met alle belangstelling op letten en dat ze onderzochten, dat wordt uitgebeeld op het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Op Gods bevel lag op de Ark die gouden plaat, verzoendeksel genoemd. En naar het voorbeeld dat de Heere aan Mozes op de berg getoond had, moesten er op die gouden plaat twee engelenfiguren uitgebeeld worden. met hun vleugels uitgespreid, zodat ze aan elkaar raakten, maar met hun aangezichten naar beneden, zodat de gezichten van die engelen gedurig gericht waren op dat verzoendeksel, waar op de grote verzoendag de hoge priester het bloed opsprenkelde. En wat was de symboliek, wat bedoelde God met die engelenfiguren die zo geposteerd moesten worden op dat verzoendeksel en die naar beneden moesten kijken, die op dat deksel, die op dat bloed op dat deksel moesten kijken, wat God daarin uitbeelde en symboliseerde, dat zegt de apostel Petrus in zijn brief, dat de engelen namelijk begeerig zijn om in te zien in dat wondere genadegeheim, dat God toch nog bemoeienissen heeft met de verloren zoon. Ze zoeken gedurig dat te doorgronden. Maar het gaat ook hun verstand te boven. Het is ook in geen engelenhart opgeklommen wat God bereid heeft. Het heeft ook geen engelenoog gezien en geen engelenoor heeft het gehoord. Er zijn dingen die de geschapen engelen ook te boven gaan. Wat besef, wat inzicht, wat doorzicht betreft. En ook engelen zijn afhankelijk, net als mensen, van wat en van hoeveel God hen wil openbaren. En zo zijn ze de ganse tijd van het oude verbond bezig geweest met begeerig om in te zien. Maar het is hen tot nog toe niet geopenbaard. En toen kwam de volheid des tijds. Toen gaf God bevel aan een van die engelen uit hun kring, en de rest heeft het uiteraard geweten, om naar Nazareth te gaan. Om daar de boodschap te brengen, een wonderlijke boodschap, dat uit de maagd Maria de zaligmaker geboren zou worden. En de engelen hebben zich ongetwijfeld dezelfde vraag gesteld die Maria gesteld heeft. Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? Het was immers ook in de engelengeest, in het engelenhart niet opgeklommen. En ze hebben geluisterd toen Gabriel een uit hun kring moest vertellen: de Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En toen begon het te dagen. Toen begonnen ze dingen te zien die ze ook nog niet eerder gezien, nog vermoed hadden. En nu ligt dat kind daar. Welk kind? En zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon. En ze legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Haar eerstgeboren zoon, helemaal een kind van haar. Helemaal een waarachtig mens. Zoals we uit de belijdenis vanmorgen nog weer gehoord hebben. Mens zowel naar ziel als lichaam. En toch, Gabriel heeft het moeten en mogen zeggen: hij zal Gods zoon genaamd worden. Dus een mensenkind daar in de kribbe, en toch zo anders als elk ander mensenkind. Een mensenkind geboren uit een vrouw, en toch zo anders. Zonderloos. Ontvangen uit de Heilige Geest. Een mens. En tegelijk God. God en mens in één persoon. Niet te doorgronden, maar toch werkelijkheid. God en mens in hem verenigd. En toen de engelen dat zagen, toen ze de verborgenheid, ook voor hen, een verborgenheid der godzaligheid openbaar zagen komen, God geopenbaard in het vlees, toen konden ze zich weer echt verheugen. Toen God ook voor het engelenoog openbaarde langs welke weg de verloren zoon terug kan komen en in genade kan worden aangenomen. Toen God openbaarde dat hij in zijn wijsheid zelf een middel gegeven, een middelaar gegeven heeft, waardoor zijn geschonden eer weer zou worden hersteld. Toen zijn ze zich gaan verheugen. En als ze dan massaal opdracht krijgen om naar de aarde te gaan, als dat kind geboren is, eerst gaat één uit hen en dan komen de anderen hen achterna. Als ze dan massaal naar de aarde gaan in opdracht van de Heere, want dat moet u niet vergeten, die ene engel en al die engelen zijn gekomen omdat God gezegd heeft, ga, en toen gingen ze. Toen zijn ze gegaan om te zingen. En wie luisterde er? God. En ze zongen echt het Soli Deo Gloria. Alleen God de eer. Maar als het Gods bedoeling zou zijn geweest dat hij alleen zou luisteren, dan hadden ze dat lied ook wel in de hemel kunnen zingen. Waarom stuurt God ze nu naar de aarde? Omdat daar ook gehoor is. Alleen dat gehoor stelt niet zoveel voor. Dat gehoor, daar is geen dirigent benieuwd naar. Als hij met zijn koor ergens heen gaat, dan zit hij nou niet bepaald te wachten op mensen van het soort als de herders. Dat is maar een pover gezelschap. Dat zijn de ongeleerde mensen. Dat zijn de mensen die geen fijngevoeligheid en geen kunstzinnigheid hebben. Dat zijn mensen die een vrij ruw handwerk uitoefenen en die sociaal gesproken ook niet zo hoog op de ladder zijn geklommen. Dat is maar een pover gehoor. Maar de engelen hebben nog nooit hun schouders opgehaald over iemand naar wie God hen toezendt. En al zijn die herders niet in tel, bij de engelen zijn ze wel in tel. Weet u hoe dat komt? Dat die herders bij de engelen in tel waren, omdat engelen meten met andere maatstaven. Die engelen kennen die herders. Hoe dan? Nou, er is toch blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert? De naam van zo'n zondaar is toch bekend? De naam van hen in wier leven God zijn genade openbaart en in wier leven de Heere die genade kracht de hemel bekend. De engelen hebben gezien toen die ene herder voor God op de knieën lag en zijn schuld beleed. En toen die andere herder bad, och dat gij de hemelen scheurdet. En als God nou het heilgeheim aan zijn vrienden gaat bekendmaken. Want hij gaat het heilgeheim, u is heden geboren Christus de Heere in de stad Davids, bekendmaken. En hij doet dat niet in het wilde weg. Hij openbaart dat heilgeheim, zegt Psalm 25, aan zijn vrienden. En hij toont het hen naar zijn vreeverbond. Ze zijn vrienden Gods geworden, die herders. En daarom mogen zij het horen. En daarom zegt God, het is u geboren, dat kind. Ga u er nou maar heen. Gij zult het kindeke vinden. En als de engelen gestuurd worden naar deze vrienden Gods, dan zijn het voor hen geen onbekenden meer. Dan hebben die engelen aan die herders ook een band gekregen. Een band, omdat God een band aan hen heeft. En ik zei u, engelen hebben alles lief wat God lief heeft. Engelen verheugen zich over alles waar God vreugde over heeft. En zodra een engel een boetvaardig zondaarshart ziet, dat naar God schrijft, en dat om Gods genade verlegen is, is er ook een band tussen die engel en die mens. Wist u dat? Dat er eigenlijk al een stukje gemeenschap is, dat wordt dan van de kant van mensen zo niet beleefd. Helaas niet, en dat is een vergeten hoofdstuk. Dat is ook een stuk verarming in de geestelijke beleving. Maar van de kant van de engelen wordt het wel zo beleefd. Dat zijn verloren zonen die weer terug zijn. Zo beleven de engelen hun kerstfeest. En zo gaan deze knechten des Heren nu ook openlijk in de velden van Efrata de lof van de Heren zingen. En dan mogen die mensen, die het allemaal nog niet zo weten, en die van de geboorte van dat kind nog maar amper op de hoogte zijn, maar die het nog nooit gezien hebben, die mogen luisteren. En die mogen luisteren om te zien of ze nou met de knechten mee kunnen komen. En of ze op het niveau van de knechten kunnen komen. Om met hen Gods lof te bezingen. Nou, wat zingen ze dan? De zogenaamde engelenzang. Die uit twee regels bestaat. Twee strofen. Dat moet wel, want het is Hebreeuwse poëzie. En een van de meest opvallende kenmerken van Hebreeuwse poëzie is het zogenaamde parallelisme. Twee regels die met andere woorden eigenlijk hetzelfde zeggen. Of die twee dingen zeggen, twee verschillende dingen, maar zo aan elkaar gekoppeld en zo samen verbonden, samen verweven, dat het ritme van de ene regel eigenlijk gelijk is aan die van de volgende regel. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede in de mensen op aarde. Ere en vrede. God mensen in de hemelen op de aarde. En wat zijn dat dan voor mensen? Dat wordt nader aangeduid door dat woordje welbehagen. Dat duidt die mensen nader aan, maar daar heb ik het nu niet over. Dat is die tweede strofe en daar hoop ik vanavond over te preken. Vanmorgen alleen de eerste strofe dus. Ere, ja en daar staat er zij God, maar dat zij, heel eerlijk, hebben de Statenvertalers dat tussen of cursief gedrukt, dat staat er eigenlijk niet. Het is ook niet helemaal correct. Het is niet ere zij God, alsof het een wens is. Maar de engelen hebben gezongen van iets dat werkelijkheid is. Eer is aan God. En misschien dat het voor de duidelijkheid ook beter is om dat woordje ere maar te vervangen door heerlijkheid. Zo wordt het in het 9e vers trouwens ook vertaald. De heerlijkheid, de doxa van de Heere omscheen hen. Wat is nou die doxa in het Grieks? Dat is wat je in het Hebreeuws ook tegenkomt. In het Oude Testament komt ook de heerlijkheid des Heeren voor. De kaboot. Dat is alles waarin God groot is. Alles waarin God heerlijk is. Het hele wezen Gods met al zijn goddelijke deugden en de uitstraling daarvan. Je kunt dat vergelijken en dat gebeurt ook in de Bijbel. Als die kaboot van de Heere wel eens zichtbaar wordt, dan is daar een ondoorgrondelijke, een geweldige lichtglans. Soms is er zo'n heerlijkheidsopenbaring als God op de Sinaï neerdaalt in Exodus 19. Om zijn wet aan Israël te geven en zijn verbond met Israël te bevestigen. En als de tempel, eerst de tabernakel, Exodus 40 en later de tempel in 1 Koningen 8 in gebruik genomen wordt. Dan daalt die heerlijkheid Gods neer. Maar dan daalt de heerlijkheid Gods neer terwijl er tegelijkertijd als het ware een wolk omheen is. Want als de heerlijkheid Gods echt neerdaalt, dan blijft geen mens overeind. Niemand kan God zien en leven. Vandaar dat er die sluier, dat er die wolk om de heerlijkheid Gods is. En even goed, al is die heerlijkheid Gods die neerdaalt, dan verhult in een wolk. Dan nog, zo lezen wij, kunnen de priesters niet staan om hun werk te doen. Dan is het nog zo ontzaglijk indrukwekkend, dat de mens niet recht op zijn benen kan blijven en niet gewoon door kan gaan met zijn werk. Al is dat het heilige priesterwerk in het heiligdom. Heerlijkheid is aan God. En die is er. Die is er volop. Die was er altijd. Die hoort bij God. Maar als u zegt, hij was er altijd, wat is dan de speciale aanleiding van de engelen geweest om daar nu van te zingen? Waarom is dat hun reactie nou op wat ze gezien hebben in de kribbe in Bethlehem? Wat is nou de speciale reden om van die heerlijkheid Gods in de hemelen te gewagen op dit ogenblik? Nou, ik zei het u al, ze hebben de tijd van het Oude Testament nagespeurd. Begerig om in te zien. Hoe kan dat? Dat God toch nog weer bemoeienissen heeft met een mens. Hoe kan dat? Dat God toch nog luistert naar het geroep van een David. Dat de Heere toch nog zijn hulp zendt om iemand te verlossen uit modderig slijk. Dat de Heere toch nog in gunst tot zo'n mensenkind spreekt. Dat de Heere toch nog zo'n verloren zoon aanneemt en aan zijn hart drukt. Hoe kan dat? En ze wisten het niet. En toen hebben ze in de kerstnacht gezien dat er ook in hun godskennis nog zoveel leemten zijn. Dat zij God in zijn onmetelijke wijsheid en in zijn ondoorgrondelijke liefde ook niet kunnen narekenen en peilen. Toen hebben de engelen gezien dat er ook voor hun begrip nog ongekende diepten en hoogten in God zijn. Dat er bepaalde deugden in God zijn waar ze nog nooit eigenlijk besef van gehad hebben. En dat die deugden Gods in de kerstnacht nog veel heerlijker openbaar komen dan ooit tevoren geweest is. Nu in de geboorte van dat kind, daar is als nooit eerder tevoren de deugd van Gods zondaarsliefde gebleken. Dat God zijn eigen zoon heeft afgestaan aan die vernedering. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Welke wegen gaat de liefde Gods? De wegen zelfs van de diepste vernedering. Van de aflegging van al de heerlijkheid die de Heere Jezus in de hemel had. Gods liefde gaat de weg van hij is arm geworden om uwentwil, daar hij rijk was. Gods zondaarsliefde, nog nooit zo heerlijk geopenbaard als in dat kind, de Emmanuel. En de deugd van Gods trouw. O ja, daar hadden de engelen al wel eens meer wat van gezien. Maar zoals ze het nu zien, wat God al zijn belofte waar maakt, hetgeen hij aan Abraham had toegezegd, hetgeen hij al de vaderen beloofd had, dat is nu werkelijkheid geworden. Wat is er veel op afgekomen? En wat heeft er veel tegenstand zich geopenbaard? En wat zijn de werken der duisternis geweldig geweest? En dwars door alles heen heeft God zijn woord gehouden en gedaan wat hij gezegd heeft. In de volheid des tijds maakt hij het waar dat zijn plannen niet zullen falen. Hetgeen uit zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Want een kind is ons geboren en de engelen hebben het gezien. En de deugd van Gods trouw is nog heerlijker zichtbaar geworden dan ooit eerder. En de deugd van Gods ontferming, daar ligt zo'n verloren zondaar. En ze hebben zich afgevraagd hoe dat nou kon dat God hem toch weer opraapte. Hoe dat nou kon dat God zo'n arme en ellendige toch nog zijn gunst, zijn mededogen ging bewijzen. Hoe dat nou kon, op welke gronden dat zou kunnen. En nou zien ze het, de deugd van Gods ontferming wordt nog heerlijker en groter in de verschijning van die in het vlees gedaalde zaligmaker. De nederbuigende ontferming Gods en zijn wijsheid. Wat geen oog heeft gezien, ook geen engelenoog en geen oor heeft gehoord en geen mensenhart en geen engelenhart ooit heeft bedacht. Daar is de wijsheid Gods groot genoeg voor geweest. Om waar alle deuren dicht vielen en waar alle lichten uitgingen en waar alle hoop verloren gegeven moest worden. Toch nog een weg uit te denken waarlangs die verloren Adamskinderen met God verzoend konden worden, zodat de vader-kindrelatie toch weer zou kunnen functioneren. Dat zien de engelen klaarder en helderder in deze kerstnacht dan dat ze er ooit eerder gezicht op gehad hebben. Meer van de heerlijkheid Gods zien ze nu dan ooit eerder. En daarom zingen ze er nu van. Zeker, ze zingen er in de hemel altijd van. Maar nu is er speciale reden. En nu is er speciaal ook nog een reden om dat op aarde te komen doen. Ere zij God in de hoogste hemelen. U zegt, maar dat is allemaal in de hemel. Ja. En verder kunnen die engelen eigenlijk ook nog niet gaan. Want het is nog niet het einde van de heerlijkheidsopenbaring. Hoe is het dan op aarde? Ja, daar is nog steeds donker. Behalve dat ene plekje waar de engel, die ene boodschapperengel kwam. En hij bracht wat van de heerlijkheid des Heren mee. Dat ene plekje daar waar dat groepje herders zat. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Ze zitten er middenin. Maar verder is donker op de aarde. En het is ook donker bij de kribben. Want daar is de heerlijkheid des Heren niet. Daar ligt Gods Zoon. Maar hij ligt in het duister. Er is hij die alles is. En die alles heeft. En die alle goddelijke rijkdommen tot zijn beschikking heeft. En die heeft het allemaal afgelegd. En die is knecht geworden. Hij heeft zichzelf, en dat gaat hij straks nog meer doen, nog veel dieper. Vernietigen, ontledigen, krachteloos maken. Maar het wil niet zeggen dat God op dit punt blijft staan. Wat er nu in gang gezet is. En waar de engelen het voorspel, het preludium van zingen, dat is niet te remmen en dat staat nooit meer stil. God komt straks verder. Van de kerstnacht naar de lijdensnacht. Dan is het nog donker. Zo donker zelfs, zo intens donker, dat de zon ook haar stralen nog inhoudt. Maar de zon gaat op de eerste dag van de week. En het graf gaat open. En 40 dagen daarna gaat hij ten hemel in. En dan zit hij aan de rechterhand Gods. En als Johannes hem dan visionair ziet in Openbaring 1, dan ziet hij hem in al zijn heerlijkheid. Zo indrukwekkend dat Johannes, de discipel die Jezus lief had, aan zijn voeten valt als dood. En dan komt de Zoon van God straks weer, omgeven met al zijn engelen, in al zijn heerlijkheid. En dan zal het zichtbaar worden voor aller oog, wie dat kind van Bethlehem is, de koning der koningen. De Heere der Heeren. En dan is het niet alleen maar ere aan God in de hoge. Maar ook op aarde. Nee, dat is nou nog niet. Maar het gaat wel veranderen. En het is al bezig te veranderen, gemeente. Het is al bezig waar te worden wat de Heere gezegd heeft in het 60ste hoofdstuk van Jesaja. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En tot wie zegt de Heere dat? Over u zal de heerlijkheid des Heeren gezien worden. Over wie wordt dat gezegd? Wat voor mensen zijn dat dan? Zoals de herders. Dat povere gehoor, ja. Tot hen zei God, het u is heden geboren. Waarom zij? Hadden ze het ernaar gemaakt? Nee. Hadden ze een status in dit leven waardoor ze God aangenaam waren, godsdienstig niveau bereikt? Nee. Ze hoorden bij Gods vrienden. Daarom. En hoe waren ze dan bij Gods vrienden gaan horen? Omdat ze met God verzoend waren. Omdat de geest in hun harten kwam. Omdat ze zichzelf leerden kennen. En omdat ze in hun armoede en in hun gebrek zich tot God hadden begeven. En omdat ze op Gods woord hadden leren hopen. En omdat ze al die merktekenen van de waarachtige Godvrezenden hadden gekregen. Over zulke gaat de heerlijkheid des Heren op. Oh, ze mogen zichzelf nog zo armoedig vinden. En ze mogen nog zoveel geringe gedachten van zichzelf hebben. En misschien dat ze zichzelf er helemaal niet bij durven rekenen en mee durven tellen. Maar God vergeet ze niet. Hij vergeet zijn ellendigen nooit. En hij hoort op hun, naar hun geroep. Ook als ze voor zichzelf wel eens twijfelen en bang zijn dat de hemel gesloten is. En hoe lang hebben ze nu al moeten wachten? En hoe lang hebben ze nu al moeten hopen? En hoe lang bleef dat nou alsmaar uit en uit en uit, zonder dat de Heere ooit gehoor leek te geven? Een mens kan door allerlei dingen heen moeten. In Gods wijsheid kan hij hem door allerlei dingen heen laten gaan, opdat hij des te meer en des te dieper zal beleven hoe afhankelijk een mens is van wat God geeft. En wat God werkt en hoe dieper hij ook overtuigd zal zijn van zijn eigen onvermogen om iets te doen om God te behagen. En dan hoeft de mens helemaal niet indrukwekkend te wezen, dan hoeft hij helemaal geen naam te hebben op aarde. Want van die herders weten u en ik ook niks. Hoe ze heten en wie hun vader was en of ze een gezin hadden en noem maar op. We weten er niks van. Is dat dan belangrijk? Ach, wij vinden dat allemaal belangrijk. Maar bij God zijn andere normen en maatstaven. En God kijkt niet naar deugden en naar kwaliteiten. Als u ze bij uzelf ook niet meer vindt, wanhoop dan niet. Als u bij uzelf geen rechtvaardigheid meer ontdekt, wanhoop dan niet. Als u bij uzelf geen vroomheid meer kunt bedenken en geen oprechtheid meer kunt vinden, wanhoop dan niet, want hetgeen geen deugd bezit, hetgeen aan alles gebrek heeft, hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. En zo zijn ze in feite allemaal. Zo leren ze zichzelf ook kennen. En ongelukkig die mens die van zichzelf nooit inziet dat hij er zo een is, die altijd nog wat over heeft, die altijd nog wat voor de dag kan halen. En die altijd nog ergens op steunen kan. En die altijd nog weer wat denkt te bezitten. Ongelukkig die mens. Die het niet weet wat dat is. Moede kom ik. Arm. En naakt. Tot de God. Die zalig maakt. Over u. Zal de heerlijkheid des Heren opgaan. Terwijl het dan donker is op de aarde. Het was toen donker in Jesaja's dagen. Het was donker in de dagen van de volheid des tijds. Gemeente, het is vandaag niks lichter. Echt helemaal niks lichter. Het is eerder nog donkerder dan toen. En het wordt nog donkerder. duisternis zal de volken bedekken. En als je daar nou nog bij hoort, bij gewoon de volkeren, bij de inwoners van deze aarde, bij die mensen die niks meer hebben dan het aardse en het vergankelijke, die nog nooit echt God nodig gehad hebben in hun leven. Als je daar nog bij hoort, dat woord van Jesaja mag dan toch wel indruk maken. Duisternis zal de aarde bedekken. En dan ga je straks ook onder in de duisternis. Is het dan niet veel verkieselijker om te mogen behoren bij dat volk waarvan de Heere zegt, over u zal de heerlijkheid des Heeren opgaan. Mensen die dan in hun duisternis, en die beleven ze, iets gaan ontdekken en gaan ondervinden. God zag op mij neer. De deugden Gods zijn in beginsel in mijn leven verheerlijkt. Hij zocht mij op. Ik ben het voorwerp geworden van opzoekende goddelijke zondaarsliefde. Ik lag machteloos gebonden, maar hij kwam, dat kind in Bethlehem. En hij boog zich in zijn nederbuigende ontferming over mij heen. Zoals de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde. Iedere keer weer leest u het. Met ontferming bewogen was. En uitkomst gaf. En hulp verleende. Wat een wonder. Als je het zien mag. En in je leven ervaren mag. Ik wist geen weg meer. En er was ook geen oplossing meer. Mijn hemelhoge schuld. Mijn boos en verdorven hart. Mijn onmacht om mezelf te veranderen. Ik kon praktiseren wat ik wilde. En denken aan welk reinigingsmiddel ook. Maar ik kon net zo min mijn zwarte ziel afwassen. Als dat een panter van zijn vlekken af kan komen. En dat God nou in zijn wijsheid een weg opende, ook voor mijn verloren bestaan. En dat hij nou wist hoe ik terug kon komen bij hem. En dat hij het toen verder niet aan mij overliet om de weg te gaan. Maar dat hij me gehaald heeft, opgehaald heeft uit modderig slijk. En dan ga je toch iets verstaan. En dan gaat er ook iets leven in je ziel. Van wat er leefde in die ziel van de engelen. Heerlijkheid aan God. Wanneer zeg je dat? De engelen zeiden het toen ze de zaligheid van zondaren uitsluitend aan God toeschreven. Omdat ze zagen dat het uitsluitend Gods werk was. Geen mensenwerk, nog niet voor een klein onderdeeltje. Toen ze zagen dat het zalig maken van zondaren exclusief het werk van God is. Toen zeiden ze, maar dan heeft hij ook alle heerlijkheid. En wanneer zegt de mens het? Als je gaat ontdekken dat het zalig maken van zondaren uitsluitend Gods werk is. En als je het ondervindt, hij is degene die begon. Hij is degene die voortzette. Hij is degene die het ook voltooien zal. Leerde u dat al? Afzien van onszelf. Kwijtraken wat wij dachten te hebben. Maakte God ons al arm en behoeftig? Of heb je er altijd nog bezwaar tegen om arm gemaakt te worden? Is dat een term die u liever niet hoort en die u liever niet gebruikt? Armmakende genade. En toch zal het in die weg gaan. En toch moet dat verzet dat er dan in het hart is, ook in het vrome hart. Want laten we elkaar niks wijs maken, maar ook in het vrome hart zit vaak toch nog een stuk verzet tegen de armmakende genade. Want je wil met je vroomheid toch ook nog wel wat wezen, nietwaar? Tegenover de mensen en eigenlijk ook tegenover God. Je bent nog niet helemaal een deugniet. Verzet u er nou niet tegen. zullen we echt met de engelen mee kunnen zingen, heerlijkheid aan God in de hoogste hemelen. Dan moet je ook dat verzet opgegeven hebben. En dan moet je het met God eens geworden zijn. Niets uit ons. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar uw vrucht is uit mij gevonden. Het is veel beter, gemeente. En dat is ook echt kerstfeest beleven. Om als een arme zondaar te komen. Getrokken, gelokt, gebracht door de onwederstandelijke genade Gods. Armen, Maria heeft het al gezongen. Armen heeft hij met goederen vervuld. En gegarandeerd, dat doet hij nog. Dat is zijn werk, daar is hij God voor. Daar is hij de heerlijke God voor. Daar heeft hij zijn naam aan gegeven. Daar heeft hij zijn eer aan verpand. Om armen met goederen te vervullen. En de engelen zagen het en ze zeggen, ook daarom heerlijkheid aan God in de hoge. En als de engelen het zeggen, dan zeggen ze 100% de waarheid. En dan kunt u het ze wel nazeggen. Niet met mond en lippen alleen, maar hopelijk ook met het hart, met de ziel. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen. Amen. Psalm 145, het derde vers. Barmhartige God, nu we de engelen hebben gehoord, nu past het ons toch ook wel om met hen mee te zeggen, met hen mee te beleiden, Heere, dat alle heerlijkheid van u is. Want gij hebt het gedaan, gij alleen. Gij hebt die weg geopend, gij hebt dat kind gegeven, gij hebt uw handen uitgestrekt, gij zijt al gekomen in uw opzoekende liefde om zondaren uw zoon te beloven. Niet om het oordeel te brengen in de wereld. Niet om de zielen der mensen te verderven zijt gekomen, maar om ze te behouden. Heren, En dat het allemaal nog gebeurt ook, dat is ook uitsluitend uw werk. U laat niets aan het toeval over, u laat ook niets aan de mens over. En aan zijn goede wil en aan zijn gehoorzaamheid. Heere, u geeft gehoorzaamheid, u buigt de wil. U verheerlijkt uzelf in de werken uw handen. En daarom ere aan God in de hoogste hemelen. Heere, geef dat we dat nou ook oprecht mogen zeggen. Uit de volheid van het gemoed. Uit het hart en diepste grond. Doe het ons dan beleven. Zoals u het ook uw vrienden in de kerstnacht te beleven hebt gegeven. Eerst al die boodschap, toen dat lied, toen zelfs ook nog dat kind. En toen ook hun eigen lied. Heere, laten de dingen die daar toen waren, vandaag ook zo zijn. En wilt ge uw volk verblijden. En wilt ge er nog vele trekken die ge bij uw volk en kinderen voegt. Wilt ge geven dat er ook vandaag nog blijdschap bij die trouwe dienaren zal mogen zijn. Over zondaren die zich bekeren. Als ze de blijdschap op uw heilig gezicht zullen weerspiegeld zien. Vanwege het wonder dat u dankzij uw genade weer een verloren Adamskind terug hebt in uw gunst. Gedenk ons, Heere, breng ons ook vanavond samen om nog een keer te luisteren naar wat de engelen te zeggen hadden. En laat uw geest ook dan onder ons werkzaam zijn om Jezus wil. Amen. Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.